Je luistert naar Tijdreizigers.
Mijn naam is Philip Dreugen en in Tijdreizigers ga ik samen met een gast iedere aflevering op zoek naar opmerkelijke oorden en curieuze geschiedenissen. Deze podcast gaat over onmogelijke expedities, afgelegen eilanden en bizarre grenzen. Over alles wat onze wereld zo vreemd, maar tegelijk zo mooi maakt. Ik heb vandaag iemand tegenover me zitten aan de podcastmicrofoon, Hester Loef. En ik ga even een paar dingen opnoemen die jij bent of die jij doet. Je bent conservator van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen voor de collectie Naturalia. Dus onder andere de fossielen neem ik aan die jij vindt. Je bent lid van de werkgroep Geologie van de KZGW, secretaris van de werkgroep Pleistocene Zoogdieren. Je bent lid van de Nederlandse Malacologische Vereniging en je legt ook nog aan schelpencollecties van het Banjaardstrand, het strand Westerschouwen, de Kaloot en de Brouwersdam. Zo. Dat is een werkweek, neem ik aan.
Dat is nog niet alles.
Dat is nog niet eens alles. Nee, je bestudeert ook nog natuuronderzoekers als Charles Darwin, Alexander von Humboldt, Job Baster, et cetera. Je bent misschien wel de allerbeste gast die ik in deze podcast zou kunnen hebben. Ik bedoel, als je het hebt over tijd en plaats. De tijd, zullen we daar eens mee beginnen? Wat is nou je favoriete era in de menselijke of de wereldgeschiedenis?
Ja, eigenlijk wel de verlichting, maar ook wel de Victoriaanse tijd. De 18e, 19e eeuw, 17e misschien ook nog wel. Ja.
En dat is natuurlijk ook de tijd dat mensen rariteitenkabinetten gingen maken. Ja. Of gingen laten maken, gingen kopen. En dat is nog een activiteit die je hebt. Mm-hmm. Hester's rariteitenkabinet. Jij maakt rariteitenkabinetten.
Ja.
Voor die anderhalve persoon die niet weet wat dat is, kan je dat eens uitleggen?
Ja, rariteitenkabinetten zijn eigenlijk ontstaan door de handelsreizen die werden gemaakt. Er werden vanuit de Oost allerlei interessante zaken meegenomen naast de handel. En rijke, gegoede burgers die verzamelden dat. Die legden grote kabinetten aan. En het was eigenlijk een soort van uiterlijk vertoon, maar ook wel een manier om de wereld in je huis te halen, te onderzoeken.
En gesprekken te starten misschien. Dat iemand komt binnen en die zegt, wat is dat? Nou, dat is een... Ja. Wat kwam er dan uit de Oost bijvoorbeeld?
Ja, veel schelpen, tropische schelpen. Maar ja, eigenlijk, je kon het zo gek niet bedenken. Vlinders, planten, maar ook complete opgezette apen, vogels. Alles waar mensen hand op konden leggen. Er waren modes. Dus als één iemand een bepaald item had, wilde de rest van de verzamelaars dat ook hebben.
En dan werd er stad en land werd er afgezocht naar een struisvogel-ei of zo? Wat moet ik me voorstellen?
Ja, zoiets. Er werden ook inderdaad wel echt opdrachten gegeven om zaken mee te nemen. Er waren ook mensen die zelf een kabinet hadden. Zoals bijvoorbeeld Albertus Seba. Dat was een apotheker in Amsterdam, maar ook met een grote collectie. Maar die handelde ook weer in rariteiten. Dus dat liep eigenlijk allemaal een beetje door elkaar.
Het werd een soort uit de hand gelopen hobby, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. En hij heeft uiteindelijk zijn hele collectie verkocht aan tsaar Peter de Grote. En een deel van de collectie is nog steeds te zien in Sint-Petersburg, in de kunstcamera. Dus het blijft ook gewoon echt bewaard.
Maar is het wetenschap?
Of
hangt het er tegenaan?
Het hangt er tegenaan, maar het is wel, in mijn optiek, onderdeel van wetenschap. Als je wetenschap van waar we nu staan terugredeneert, kom je eigenlijk bij die kabinetten uit.
Dat mensen die vonden dingen, verbaasden zich erover, verzamelden ze.
Ja, gingen erover nadenken.
En dan krijg je op een gegeven moment dat het wat meer systematisch wordt.
Ja, dus daar kwam door Linnaeus bijvoorbeeld echt wel een verandering in de manier waarop mensen gingen verzamelen. En dus het is wel echt onderdeel van de wetenschapsgeschiedenis.
Je hebt er hier natuurlijk zelf ook, ik weet niet of je het een rariteitenkabinet kan noemen, maar ik keek net even in jouw salontafel en er zit echt een enorme verzameling fossielen onder een glasplaat, waaronder enorme haaientanden.
Ja.
Ik heb ook wel eens een haaientand gevonden, die is 1,5 centimeter groot in Katzand. Maar jij had even ietsje grotere exemplaren hier liggen.
Ja, dat zijn de tanden van de uitgestorven reuzenhaai, Megalodon.
Oh, daar waar National Geographic zo dol op is.
Ja, precies. Ja. Een belangrijk kenmerk van veel van die kabinetten is eigenlijk de verwondering. De verlichting is ook wel de tijd van de verwondering genoemd. En ook de start van de wetenschap. Ja, dat is ontstaan uit verwondering.
Ja.
En dat dat soort tanden symboliseert dat. Dat er ooit haaien geweest zijn die zo enorm groot waren. Dat ze zulke tanden hadden die zijn, ja, zo groot zijn als een hand.
En de mate van details die erop zitten, dat viel bij op. Je hebt een haaientand en die heeft nog echt een soort kartel. Heel fijn kartelrandje.
Ja.
Je kan je zo voorstellen dat hij daarmee het vlees van een, een ander dier afscheurt.
Walvissen, ja. En terwijl ze minimaal 4 miljoen jaar oud zijn. Dus, want toen zijn die beesten uitgestorven.
En dat heb je hier gewoon zo liggen.
Ja.
En hier voor de luisteraars is Zierikzee. We zitten hier natuurlijk ook op een plek waar je heel veel kan vinden. Midden eigenlijk tussen een aantal vindplaatsen.
Ja.
Katzand naar het zuiden, ik noemde het al. De Maasvlakte.
Ja, het Banjaardstrand. De Kaloot bij Borselen is een bekende vindplaats. Een strand van Westerschouw. Maar eigenlijk op alle stranden is wel... Ja, zijn wel interessante dingen te vinden.
En hoe komt dat hier is?
Kaloot is vooral omdat daar een diepe put zit, waar oude lagen worden uitgespoeld. Dus waar dus echt oud materiaal op het strand gespoeld wordt. En de meeste andere stranden is door suppleties, dus door opspuitingen.
Dan wordt het ergens op de Noordzee, daar zuigen ze het op.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld de Maasvlakte.
Ja, klopt. Daar is vooral materiaal uit de Eurogeul. Dus de hele Maasvlakte strand is eigenlijk de hele Maasvlakte is opgebouwd uit materiaal uit de Eurogeul. En dat komt tussen de 20 en de 40, 60 meter.
Ja.
Dus dan doorsnijd je het oude Doggerland.
En dan vind je de meest fantastische dingen.
Ja, mammoeten, hyena's, wolharige neushoorns, van alles. Neandertaler materiaal, geen botmateriaal meestal, maar eigenlijk vooral werktuigen. Vuurstenen werktuigen.
Ja. Kun je een indruk geven hoe het is om zoiets te vinden? Wat, ben je nog altijd blij als je zoiets vindt bijvoorbeeld? Of heb je zoiets, weer een Neandertaler vuistbijl. Ja, natuurlijk.
Ja, ik heb er maar één, nog steeds. En ja, dat moment dat je... Nou, in de eerste instantie herkende ik hem niet. Ik heb hem in 2015 gevonden. En ik heb er foto's van geplaatst op Facebook. En toen
Iemand wie dit is?
Ja,
Weet iemand wat dit is?
Ja. Nou ja, en dan krijg je te horen van ja, dat is een vuurstenen werktuig van een Neandertaler. Dus, en dan sta je daar en dan besef je dat je na die Neandertaler de eerste bent die dat ding in handen heeft. Ja, dat is. Dan krijg je van top tot teen kippenvel.
En dan ben je eigenlijk ben je dan even een tijdreiziger.
Ja, absoluut. Ja, want dan ben je in direct contact met die Neandertaler eigenlijk. Als ik er nu over heb, krijg ik nog steeds kippenvel. Ja, het is echt heel bijzonder.
Ja, ik weet dat uit eigen ervaring ook dat zoiets vinden, het heeft ook iets van schatgraven.
Ja.
Je krijgt iets inderdaad in handen dat voor het eerst sinds zoveel miljoen jaren dat iemand dat in handen heeft. En dat ben jij dan.
Ja.
En dat is vreselijk eervol eigenlijk.
Ja, zeker. Ja.
Nou is het bij mij, heb ik het gevoel vaak, het is toeval geweest bij mij heel veel. Hè? Ik bedoel, ik weet waar ik wel een paar plekken waar je heen kan om wat te zoeken. Maar ik heb toch het idee dat jij veel meer met een soort scanblik kijkt naar zo'n strand.
Ja, dat is wel iets waar je ook een soort van oefening baart. Kunst eigenlijk. Hoe vaker je het doet, hoe sneller je dingen ziet en hoe meer je ook ziet.
Wat zou je nog willen vinden?
Een stuk Neandertaler schedel dan het liefst. Of kaak of iets wat echt wel duidelijk herkenbaar is als Neandertaler.
En zou je dat herkennen?
Mensenschedel herken ik wel.
Die heb je ook waarschijnlijk wel eens gevonden?
Ja, recent nog op Maasvlakte strand. Die is ook opgenomen in een onderzoek van de Universiteit Leiden. Dus dat ben ik ook wel benieuwd naar. Maar Neandertaler herken je vooral aan de hele dikke wenkbrauwboog. Dat is voor Neandertalers echt kenmerkend en anders dan bij huidige mensen.
En die liepen rond waar nu de Doggerbank is?
Eigenlijk heel Nederland en heel het Noordzeegebied was toen land. Dus je kon naar Engeland lopen. Maar gewoon, ze kwamen een groot deel van Europa of Eurasië ook gewoon voor. Dus een groot verspreidingsgebied.
En hoe lang geleden hebben we het over?
Als ik het goed heb, zijn ze zo rond de 40.000 jaar geleden uitgestorven.
Dus die liep daar misschien 40.000 jaar geleden, liep die daar rond. Kreeg misschien ruzie met de andere Neandertaler. Kreeg een klap op zijn hoofd. En dan ligt die daar eigenlijk tot het moment dat jij hem kan vinden.
Ja, ja, dat zou geweldig zijn.
Oh, prachtig. Ja. Je had met jouw talenten waarschijnlijk van alles en nog wat kunnen gaan doen. Maar wat is het nou aan die hele oude geschiedenis waar je zo door aangetrokken voelt?
Ja, vooral het stuk verwondering. Het stuk, ik vind het moeilijk uit te leggen. Maar de speelsheid. Je zit niet vast aan allerlei regeltjes. En je kan onderzoeken wat je wil. Je kan kanten op die je wil. Je zit gewoon niet vast als je een echte wetenschapper bent aan een bepaalde tunnelblik.
Het is niet alsof je Voltaire bestudeert en dat is het.
Ja, nee, je kan gewoon je kan alle kanten op die je wil.
Je gaat het strand op en je kijkt wat er ligt.
Ja, bijvoorbeeld, maar ik doe ook andere dingen. Ik ben ook bezig met taxidermie, dus met prepareren van dieren. Ook omdat mensen, dus die natuuronderzoekers van vroeger, dat soort dingen ook gewoon allemaal konden. Die hadden kennis van geologie, die waren biologisch heel goed onderlegd. Maar die konden ook dus zelf prepareren en die konden eigenlijk alles.
Ja, en jij maakt nu ook nog wonderkabinetten, rariteitenkabinetten. Wunderkammer, zag ik in het Duits heet het. Ja. Dus dan hadden mensen echt een hele kamer waarschijnlijk.
Ja.
En wie zijn dan zo mensen die zeggen, well, ja, doe mij maar een rariteitenkabinet. Is daar een pijl op te trekken?
Ja, ik merk wel dat vaak toch wel mensen zijn die affiniteit hebben met wetenschap. Of ze zijn zelf wetenschapper of ze zijn wetenschapsjournalisten bijvoorbeeld. Ja, dat je wel een bepaald soort mensen hebt die dat interessant vinden.
Die zetten dat dan neer in een kamer of zo? Of die hangen het aan de muur?
Ja, ja.
En wat kan ik in een typische Loef rariteitenkabinet, wat kan ik daarin vinden? Wat?
Mijn kabinetjes kenmerken zich eigenlijk door juist niet die wetenschappelijke indeling. Dus er kan van alles door elkaar bij elkaar zitten. Wat esthetisch gewoon vooral mooi is, maar geen wetenschappelijke samenhang heeft. En dat is iets wat in de 17e, 18e eeuw nog kenmerkend was voor die rariteitenkabinetten. Dat het echt ging om de schoonheid en de verwondering. En dat probeer ik in mijn kabinetjes ook bij elkaar te doen. Dus het kunnen kleine schedeltjes zijn en stenen en schelpen en eigenlijk allemaal van dat soort dingen.
Eigenlijk dus een heel ouderwetse manier van wetenschap bedrijven.
Ja.
Of het is, je zou het misschien zelfs een beetje semi-wetenschap kunnen noemen.
Ja.
Je kijkt naar dingen puur vanwege de verwondering en de schoonheid die ze hebben.
Ja, en ik gebruik bijvoorbeeld ook spullen uit oude collecties. Ik heb een oude zandcollectie overgenomen met zandmonsters van over de hele wereld.
Ha.
En dat vraag ik dan ook aan mensen van, wat zijn de speciale plekken? En dan, als ik daar zand van heb, bijvoorbeeld Cuba of weet ik veel, allerlei plekken. En dan verwerk ik dat ook in kleine flesjes in die kabinetjes.
Een zandcollectie, wie heeft die ooit aangelegd?
Ja, er zijn best wel veel mensen die zich daarmee bezighouden. Omdat er enorm veel verschil zit in stranden en in geologische plekken. Dus dat is ontzettend mooi om je daarmee bezig te houden.
En dat herken je dan? Oh, dat is Copacabana.
Nee, ik niet. Maar die mensen misschien wel. Die echte verzamelaars misschien wel.
Er zit nog extra veel van die lotion in. Dat je, van die zonnebrand lotion.
Ja. Ja, zoiets.
Of misschien een heleboel olie van de Brazilianen die daar in hele kleine badpakjes over dat strand heen paraderen.
Ja, wie weet.
En dan krijg je opdrachten van mensen die zeggen, doe mij maar Cubaans zand met een struisvogelei erin en een bavianenbordje.
Nee, ik wil wel zelf de regie houden. Dus ik heb wel een aantal vaste ideeën zoals ik vind dat het ingericht moet worden en wat past. Maar ik heb dus wel ruimte om te zeggen van, heb je nog een bepaalde vakantieplek of bijzondere plek? En dan kijk ik of ik daar zand van heb. Maar de zandmonsters zitten erin.
Altijd zandmonsters?
Ja,
altijd.
Omdat het gewoon heel bijzonder is. Als je ook weet, want ik heb op de achterkant altijd een beschrijving van wat er in zo'n kabinetje zit. Dus daar staat dan ook bij van zand uit, Portugal.
Oké. Ik moet zeggen, ik vind ze prachtig. Ik heb ze niet live en direct gezien, maar wel op een aantal foto's. Ik vind het meestal hele mooie dingen. Het wordt bijna kunst.
Ja, en dat vind ik van die woenderkamer en die echte kabinetten. Het is ook een soort kunst voor. Er zat heel veel aandacht in voor de esthetiek, voor de samenhang.
Ja.
En dat is een stuk moeilijker dan je denkt om iets, een mooi geheel te creëren.
Wat werkt dan weer niet bij elkaar bijvoorbeeld?
Ja, veel grote oppervlakken bijvoorbeeld. Ja,
het mag ook een beetje priegelig zijn ze nu en dan.
Ja, het gaat erom eigenlijk dat je qua grootte een soort groepen maakt.
Ja.
Er is zelfs ooit een boek geschreven door Samuel Quiggenberg in de 16e eeuw. Een soort voorschrift over hoe je een rariteitenkabinet moet samenstellen. Wat er allemaal in hoort en hoe je dat moet doen.
Dat is ook dan weer menselijk. Hè? Dan een voorschrift gaan maken wat er allemaal in moet.
Ja, precies. Ja.
En dan ben je gelijk weer al die vrijheid kwijt die je net zo lekker had om een kabinetje in elkaar te zetten.
Ja. Ja, een bepaalde leidraad is misschien toch wel handig als je echt een mooi kabinet als rijke patriciër wil maken en je wil daar echt je vrienden mee
de ogen uitsteken.
De ogen uitsteken dat je toch een bepaalde leidraad moet hebben. hebben.
Ik las ook dat de narwaltanden waren zeer populair. Ja. Omdat, ja, het kan natuurlijk ook van een eenhoorn zijn.
Ja, precies.
Er zal ook een hoop onzin zijn verkondigd.
Ja, ja, waarschijnlijk wel. Je had op een gegeven moment een raasje en dat waren kleine draakjes. Dat waren kleine wezentjes op sterk water. En die waren samengesteld van roggen en nog wat onderdelen. En dat werd aan elkaar genaaid. En dat zag eruit als een draakje.
En dat was het een draakje?
Ja, er is er een in de collectie van het Zeeuws Genootschap. Ja. En dat is geweldig.
En mensen dachten dan ook daadwerkelijk, hey, dat is een draakje. Ja. Die komt uit China of zo.
Ja, toen allemaal. Dus toen lag het allemaal nog niet zo vast. Er was dan nog enige romantiek en fantasie bij.
Ik mis dat wel een beetje.
Ja, ik ook.
Het is ook eigenlijk een grof schandaal dat er niks meer te ontdekken valt voor ons. Ja. Dat er geen witte plekken meer zijn op deze aarde.
Ja, maar ik denk dat er wel een uitweg uit is. Is dat als je zelf gewoon als amateur natuuronderzoeker wordt. En op die manier heb je dan toch de vrijheid om van alles te ontdekken.
En dan inderdaad dat strand op gaan. Ik dacht altijd, je moet daarheen als er net een storm is geweest. Want er zijn dingen die zijn bloot komen te liggen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Nee, dat hangt heel erg van de windrichting af. Het werkt op een strand zo dat als je een aanlandige wind hebt, dan heb je een aflandige onderstroom. Dus van het water.
Een aanlandige wind die komt van wind richting het water, toch?
Ja. Ja. Ja, precies, het land op. En dan is de onderstroom dus aflandig. En dan kan je dus gewoon een heel leeg strand hebben na een storm. Dus je moet ook altijd op de windrichting letten. Ja, meestal de eerste dagen na een storm spoelt er niet zoveel aan. Of heel veel levend materiaal is ook heel fascinerend. Dat je gewoon een heel strand vol met zeesterren hebt, bijvoorbeeld.
Dat je ineens eraan herinnerd wordt dat we wel degelijk ook nog wat natuur hebben in dit land. En ben je dan ook zo iemand die op vakantie gaat naar plekken waar dan ook veel fossielen te vinden zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan de Engelse Zuidkust.
Ja, daar ben ik wel geweest, maar mijn gezin die is niet zo. Die vindt mijn hobby iets minder leuk. Maar ik ben wel in Lyme Regis geweest en daar ook wel gezocht. Dus,
daar trekken ze hele dinosauriërs uit de krijtrotsen natuurlijk. Hè?
Ja.
Ik heb daar ook met mijn hoofd naar beneden gebogen over dat strand gelopen. Die herkent de mensen ook altijd. Hè?
Ja, precies.
Die lopen altijd, die krijgen volgens mij allemaal een nekhernia als ze niet uitkijken.
Ja.
Want je gaat op een gegeven moment, ga je dan echt met zo'n knik in je nek recht naar beneden, ga je kijken van heb ik niet iets over het hoofd gezien?
Ja, daarom kan je eigenlijk het beste fossielen zoeken met sterrenkunde combineren. Want dan heb je een beetje afwisseling.
Lyme Regis, ik denk bijvoorbeeld ook aan Skye in Schotland. Waar ook heel erg veel wordt gevonden over het algemeen.
Ja, daar ben ik nog nooit geweest. Maar ik heb er wel gruismateriaal van.
Gruismateriaal, dus dat is je beroemde zandcollectie.
Nee, niet eens zand. Het is het grovere materiaal. Dus schelpenzand is dat eigenlijk als het ware. En dat kan je thuis uitzoeken om daar ook nog allerlei bijzonderheden uit te halen. Dus als jij niet naar een bijzondere vindplaats toe kan, dan kan je ook de bijzondere vindplaats naar jouw huis halen.
Ja. Doe je ook wel eens gekke dingen om aan materiaal te komen?
Nee, wat dat betreft ben ik eigenlijk helemaal niet avontuurlijk.
Ergens de plomp in springen of weet ik veel.
Ja. Nou, ik heb wel één keer op de Maasvlakte, inderdaad, toen was er net weer opgespoten, niet heel lang daarvoor. En toen had je stukken, dat was echt een soort van drijfzand. En er lag er in het water een zandbank en daarop lag iets groots. Ik denk van ik moet daar toch gaan kijken. Dus ik had op drie verschillende manieren probeerde ik daar naartoe te komen. En ik zakte tot mijn knieën in weg. Ja. Uiteindelijk lukte het. En het was dus inderdaad een hele grote mammoetkies. Maar ik had wel natte laarzen en een natte broek.
Ja,
dat is echt heel gevaarlijk.
Ik hoorde laatst van iemand die ontzettend achter de klei aan heeft gezeten die bij de aanleg van de metro in Amsterdam vrijkwam. Die werd opgegraven. Hè? Er moest een tunnel, dus dan haal je die klei, die haal je weg. Want die wilde met die klei gaan potten bakken.
Oh, bijzonder.
Dat vond ik nou zo mooi, want die wilde dan, en dat was dan ook, weet ik veel, 30 miljoen jaar oude klei was dat, zeeklei. Ja. En daar ging die mee potten bakken, maar toen was het heel lastig, want er zaten schelpjes in.
Ja.
In die klei. En toen zei ik van, en wat heb je met die schelpjes gedaan?
Ja.
Weggegooid.
Ja.
Onbegrijpelijk, toch?
Ja, absoluut. Ja.
Ik zou juist die schelpjes, die klei, klei is klei, denk ik dan.
Nee, die schelpjes zijn belangrijk, want die kun je determineren en die kan je dan op soort bepalen. En als je geluk hebt, is er een soort bij die uitgestorven is precies in die periode. Dus dan kan je een veel betere tijdsbepaling op loslaten.
Het zand en de klei en alle spullen die ze hebben opgegraven toen ze die metro aanlegden. Waar dat heen is gegaan, schijnt trouwens een heel goed bewaard geheim te zijn.
Ja, Ja, want anders krijg je allemaal zoekers.
Ja, er wordt gezegd dat er een gedeelte is in het Binnenei gestort. Een gedeelte is naar het IJsselmeer gevaren en daar waarschijnlijk ergens gestort. Misschien dat de marken Wadden ook bestaan voor wat er in Amsterdam is opgegraven. Ik zou er ook wel eens even doorheen hebben willen darren, kan ik je vertellen.
Ze hebben hier vorig jaar in Zierikzee de oude haven uitgebaggerd. En ik heb ook echt naar de gemeente gebeld om te vragen.
Mag ik je bagger zien?
Mag ik je bagger zien? Nou, ik kreeg ook antwoord. Maar het blijkt dat er ergens in de jaren 80 de nieuwe oude haven al een keer uitgebaggerd is. En dat er dus eigenlijk niks ouds meer in zat. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar ja, ik zag ook al de schatten bovenkomen. Maar helaas.
In de haven, denk ik, vind je misschien ook wel een heleboel menselijke artefacten. Munten.
Ja, ik denk dat... ik weet niet, is in de jaren 80 zal er ook wel archeologen bij geweest zijn. Maar ik weet eigenlijk niet wat ze toen hebben gevonden.
Heb je nog dingen op je verlanglijst staan? Dat je denkt, daar wil ik wel eens door de modder heen baggeren om eens te kijken wat erin zit?
Ja, ik zou nog wel eens met een expeditie op zee of zo mee willen. Dus echt de Doggerland-expeditie. Dat lijkt me wel heel bijzonder.
Duik je ook?
Nee.
Dit lijkt me ook wel iets om eens een keer als duikexpeditie dan heen te gaan.
Nou, wat ik wel weet is dat het meeste interessante materiaal dus echt wel bedekt ligt. Dus je moet wel echt wat dieper korren om echt iets moois naar boven te halen. Ze hebben op de Maasvlakte in de Yangtzehaven hebben ze een archeologisch onderzoek 20 meter onder water gedaan. Dat was op een oude duin en daar hebben... ik geloof steentijdmensen geleefd. En dat hebben ze gewoon in rasters verdeeld en dat zand omhoog gehaald en op die manier, en dat zand vervolgens gezeefd en uitgezocht en op die manier archeologisch onderzoek gedaan. Nou ja, zoiets is ook fantastisch. Ze hebben daar een hele reconstructie kunnen maken van hoe die mensen geleefd hebben. Dat waren nog wel jagers-verzamelaars, dus het is wel ouder dan steentijd, denk ik. Maar ja, dat zo'n onderzoek gedaan kan worden, dat is echt geweldig.
Wat heb jij gestudeerd dat je dit allemaal zo goed kan determineren? Heb je iets in deze richting gestudeerd?
Nou, niet echt. Ik heb ergotherapie gestudeerd. Daar krijg je wel een zekere mate van anatomie, maar niet genoeg.
Dus je herkent een vingerkootje?
Ja.
En voor de rest is het ook heel veel zelfstudie geweest waarschijnlijk. Ja. Ik heb een paar jaar geleden hier in de omgeving heb ik ook een menselijk artefact gevonden tijdens het duiken in het Grevelingenmeer. Okay. Nou, dat is hier niet zo heel erg ver vandaan. Daar zag ik op een gegeven moment ook iets. Ja, ik wil niet zeggen echt blinken, maar je herkende dat het iets anders was dan zeg maar de steentjes en het zand dat er lag. Ik heb dat toen mee naar boven genomen. Het was een speldje van Doe Maar.
Oh, wat geweldig.
En ik heb hem uiteindelijk weten te determineren op 1983. Ja. En toen blijkt er ook daadwerkelijk een hele harde storm geweest te zijn aan het einde van de zomer, waardoor het hele strand toen eigenlijk de zee in is geblazen.
Ja.
Dus je hoeft misschien niet eens honderden, duizenden, miljoenen jaren terug, maar je kan ook terug naar 1983, mooie zomerdag. En dan dat Doe Maar speltje, in de vorm van een gitaar overigens.
Ja, geweldig.
Zat het.
Ja, nou ja, Syrië of Zeeland sowieso interessant, omdat hier heel veel verdronken dorpen zijn.
Oh, dus hou op, nou word ik helemaal verdronken dorpen. Ja, waar gaan we heen? Welke zullen we eens uitzoeken?
Van die verdronken dorpen?
Ja.
Saaftingen, je hebt hier Koudekerken. En eigenlijk zijn dat allemaal dorpen die tijdens de grote vloed van 1531, geloof ik, allemaal verdwenen zijn in zee. En waar nog steeds sporen van te vinden zijn.
Ja, Saaftingen, als je me gek wil krijgen, dan moet je me meenemen naar Saaftingen. Want daar is, daar ligt nu natuurlijk zo'n prachtige, hoe heet dat, een kwelder, een delta.
Ja, maar ook Ritem.
En Ritem, waar was dat?
Dat is ook aan de Westerschelde en daar is ook de AWN, dus de vrijwilligers in de archeologie, doet daar ook onderzoek. En daar ben ik 2 jaar geleden mee geweest. En daar vind je dus inderdaad gewoon nog paardenbotten, stukken, resten van bewoning, van alles, potscherven.
Maar er zijn dus meerdere verdronken dorpen in Zeeland?
Ja, echt tientallen.
En dan kan je naar op zoek gaan?
Ja.
Ik heb een paar jaar geleden, toen ik bezig was met mijn boek Moordersnet, over ons derde buurlandje, dat lag aan het Vierlandenpunt bij Vaals. Toen vond ik op een gegeven moment ook een oude kaart van die omgeving. En toen stond daar ergens een dorp op. En dat stond niet op de moderne kaart. Dan gaat er wel iets tintelen. Ja. En ik probeer nog steeds bij mezelf te verklaren wat dat nou is. Misschien heb jij er uitgebreider over nagedacht. Wat het dan is dat je dan dat wil vinden. Is het een soort mythe?
Het heeft natuurlijk wel iets mystieks. Het is misschien toch ook weer een stukje schat zoeken.
En dan misschien op een dag een echte schat vinden.
Ja.
tijd geleden iemand een gouden vikingzwaard uit de modder getrokken ergens. Ja. Hè? Dan denk ik ook van waarom ben ik er nou in hemelsnaam niet geweest?
Ja.
Ik weet ook niet of ik een gouden vikingzwaard zou herkennen als dat uit de modder zou steken. Dat ik denk, oh ja, dat is een oude metalen staak of zo.
Ja, precies. Ja.
Wat staat er verder nog op jouw verlanglijst? Zijn er nog dingen die je zo, behalve dan die Neandertalers, zijn er nog artefacten of zo? Is er nog iets waarvan je denkt van nou, als ik nou echt een wens mag doen, dan vind ik dat.
Ja, wat er op de Maasvlakte veel gevonden wordt, zijn benenspitsen. Dat zijn een soort van bot gemaakte lange voorwerpen met inkepingen. Die gebruikt werden als een soort harpoenen. En die zijn echt bij honderden gevonden. Alleen ik heb er nog steeds geen één gevonden. En is er nog wel eentje die ik zou vinden. En er is ook onderzoek gedaan aan die spitsen. En de meeste zijn van hertenbot of runderbot. Maar er zijn er dus ook die zijn gemaakt van mensenbot.
Ja, daar las ik laatst wat over. Er was weer eens een keer eentje gevonden, maar dat was een heel mooi exemplaar of zoiets dergelijks.
Ja, dat is dat was ook een hele bijzondere, maar dat is een vuurstenen werktuigje met berkenpek. En dat is te dateren als Neandertaler. Dus dat is een fantastisch mooie. Dat is op de Zandmotor gevonden door een kennisje van mij, Willy van Wingerden. Ja, dat is ook wereldwijd gepubliceerd, die vondst.
Ja, wij zijn eigenlijk een hele rijke vindplaats, zou je kunnen zeggen.
Ja, absoluut. Ja.
Ik zie in van die fossiele winkels, dan zie je altijd van die dingen uit Wyoming. Hè? Dat is daar wordt veel gevonden, maar eigenlijk hoef je dat helemaal niet te hebben.
Nee, absoluut niet. Er is nu in het Rijksmuseum voor Oudheden een hele tentoonstelling over Doggerland. En die is eigenlijk opgebouwd rondom de amateurs, rondom de zoekers. En als je daar ziet wat er allemaal gevonden is in Nederland, dan hoef je helemaal niet ver weg.
Ja, lang leven die amateurs. De Mr. Mammoet, dat is ook gewoon een amateur. Hè?
Ja, Dick Mol.
Ik ben dus naar een van zijn voordrachten gegaan. Er is volgens mij niemand die meer weet over mammoeten.
Nee, hij is wereldwijd erkend als mammoet-expert.
Ze maken documentaires over hem. Maar dat is eigenlijk ook gewoon een, nou ja, misschien in dit geval een soort veredelde amateur. Of hij heeft er zo'n beroep van gemaakt. Maar het is. Het komt niet uit de universiteit voort.
Nee, absoluut niet. Het komt echt uit passie voort. Ik ken een heel bijzondere man, Leen Hoordijk. Die heeft bij Zuurland, bij Brielen, een eigen landje. En daar doet hij pulsboringen. En dat doet hij al jaren. Hij heeft inmiddels zijn 21ste boring. Maar die boort, de diepste boring die hij heeft gedaan daar is tot 107 meter. En daar heeft hij de meest waanzinnige dingen, haalt hij daar omhoog.
Wat is een pulsboring? Hoe doe je dat?
Dat doe je echt met de hand. Dus dan laat je iedere keer je hebt een metalen buis. En daarin laat je een soort koker aan een touw zakken en die laat je steeds. Er zit een zeefje aan de onderkant en een klep. En die haalt dus iedere keer wat materiaal omhoog. En dat materiaal, dat spoelt hij uit en dat onderzoekt hij thuis op fossielen.
En dan kom je tot 107 meter?
Uiteindelijk is één boring tot 107 meter gedaan, maar de meeste die hij doet is tot aan 70 meter. En dan zit je dus in echte oude lagen van miljoenen jaren oud. En daar haal je dus fossiele muizenkiesjes uit. Of fossiele vleermuiskaakjes of allerlei schelpen.
Fantastisch.
Het is echt briljant wat die man doet.
Maar dat moet je een hele lange buis hebben uiteindelijk.
Ja.
En die schroef je dan aan elkaar waarschijnlijk.
Ja,
en dat gaat al steeds dieper.
Ja, hij is te bezoeken, dus niet voor iedereen. Maar...
Kijk, weer een uitstapje geregeld. Nou, ik ga je één ding beloven. Ik ga binnenkort met jou eens naar die Maasvlakte. Want ik wil dat nu ook. Ik wil ook wel.
Ja.
Mastodonten kiezen en dergelijke vinden. Je vertelde dat je, ik noemde al die dingen op die je doet. Is daar een rode lijn in te ontdekken?
Ja, de rode lijn is echt vooral verwondering, nieuwsgierigheid, nieuwe dingen ontdekken. En dat eigenlijk vanuit een misschien wel kinderlijke manier van kijken. Dus niet geforceerd, niet gehinderd door wetenschap of moeten of wat dan ook, maar gewoon ontspannen.
Dat is interessant dat je zegt, niet gehinderd door wetenschap.
Ja.
Die wetenschap die zit ons misschien ook wel een beetje zo nu en dan in de weg, hè?
Ja. Zelfs Robert Dijkgraaf zei een paar jaar geleden in de DWDD University dat de wetenschap uit de Ivoren Toren moet komen. Ja, je ziet al een slag wetenschappers die echt heel sec met hun wetenschap bezig zijn, maar er zijn er ook die gewoon nog steeds amateur zijn gebleven en die dus de liefde voor wetenschap wel echt over kunnen brengen.
Ja, en die hun fascinatie misschien ook de vrije teugel kunnen geven.
Ja.
Omdat je hoeft er niet over te publiceren in een vakblad met 300 voetnoten en dergelijke.
Nee, precies. Het moet niet een ego-stuk zijn. Het moet echt iets om de wereld verder te helpen. En dat merk ik wel in de paleontologie en in de geologie en de archeologie. Is dat je heel veel van dat soort wetenschappers hebt. En die waardoor ook de contacten met amateurs gewoon heel goed zijn. En dat er veel respect over en weer is. En dat je dus als amateur ook gewoon een bijdrage kan leveren.
Dus eigenlijk dat 18e, 19e eeuwse, dat was helemaal zo gek nog niet?
Nee, want als je ziet een van de grote sterrenkundigen als Herschel, dat was ook een amateur, maar die heeft hele belangrijke waarnemingen gedaan.
Die zaagde gewoon een stuk uit zijn dak, die stak er een telescoop uit.
Die bouwde een enorme telescoop. Niemand had een grotere dan wat hij heeft gebouwd als amateur. Ja. En hij kon sterrenstelsels zien en ik geloof dat hij Uranus heeft ontdekt. En die andere echte wetenschappers helemaal niet konden zien.
Ik moet eraan denken wat iemand laatst tegen mij zei. Die was ooit opgehouden met een studie fysische geografie. En toen vroeg ik van, maar waarom dan? En toen zei hij van, nou, het is heel eenvoudig. Ik had op een gegeven moment een plaatje van een gletsjer in Noorwegen. En dat plaatje, dat vond ik heel mooi. Die gletsjer, die zag er prachtig uit. En hij liet dat zien aan een van zijn professoren. Die zei van, oh ja, dat is die en die gletsjer. Nou, heel knap dat je een gletsjer zo kan herkennen. Van alle gletsjers in Europa of de hele wereld. Dat is die en die in Noorwegen. En dit is een foto uit 1987. Ik schat zo in september, is 1987. Waarop die persoon vroeg, hoe kan je dat in hemelsnaam allemaal zien? Ja, zegt hij, zie dat boompje daar rechts, die gletsjer. Hij zit voorbij dat boompje. En in 1986 zat hij nog voor dat boompje. Dus dit is van, ik denk een jaar later, 87. En je kan zien aan de bladeren, aan de bomen, dat het zo ongeveer september moet zijn. De persoon die ik sprak, die zei van, toen besefte ik, dit is voor mij nooit bereikbaar. Ik ga niet op zo'n manier ooit kunnen kijken naar zo'n gletsjer. Ja. Dat is een soort systematiek voor nodig. En hij had juist alleen die verwondering vanwege die gletsjer, omdat hij hem zo mooi vond.
Ja.
Wetenschap maakt meer kapot dan je lief is. Dat is
misschien
wel een hele goede conclusie.
Het levert ook veel op, want de systematiek van Linnaeus die heeft veel duidelijker gemaakt. Maar het haalt ook wel een beetje de speelsheid en de romantiek eraf.
Ja, dan moet het ineens ook allemaal.
Ja, het moet allemaal kloppen en goed zijn. En
notenapparaten en dergelijke. Ja. Een van de vaste onderdelen die ik in deze podcast heb, is altijd, ik vraag mensen, kijk, dit is een podcast van tijd en van plaats. En ik vraag altijd, stel dat wij hier de teletijdmachine hebben van professor Barrabas en ik zou jou mee kunnen nemen naar een tijd en een plaats. Dus een jaar en een plek op deze aarde, een locatie. Waar zou ik jou mee naartoe mogen nemen?
Nou, dat wordt een beetje moeilijk. Er zijn meer.
Je mag maar naar één, hè?
Nou, dan de Beagle met Charles Darwin.
Je wil naar de Galapagos-eilanden?
Ja, nou ja, ik wil gewoon, met Charles Darwin.
Er moet ook een plaats bij. Dus dan Charles Darwin op de Galapagos-eilanden. Of ergens anders misschien nog.
De plaatsen kan ik er niet aan geven. Ik wil gewoon.
Je wil gewoon aan boord zijn en dat is dan de plek.
Ja, misschien dat dan de plek is. Ja.
En wat zou je meneer Darwin dan willen vragen?
Niet eens iets vragen. Ik zou willen zien. Ik zou willen zien wat voor persoon hij was en hoe hij de wereld bekeek. En
of er stukjes ei in die enorme baard blijven zitten.
Ja, precies. Maar die had hij toen nog niet.
Oh nee, toen was hij net. Die baard is pas later natuurlijk.
Ja. Hij was piepjong.
Ja, en of hij door had waar hij mee bezig was. Dat lijkt me ook altijd nog wel een goede vraag voor hem.
Nou, volgens mij is hij echt wel meteen na die reis, of tijdens die reis al, is hij zich een aantal dingen gaan afvragen. Maar als je dan ziet hoe hij met die vinken om is gegaan, van die verschillende eilanden, die hij niet goed geregistreerd heeft.
Omdat hij zo'n amateur was?
Ja, precies. Nou ja, amateur valt nog wel mee. Want als je ook zijn boeken leest, dan is het bizar hoeveel kennis hij al had over geologie en over biologie op zijn 22e. Dus dat vind ik ook wel zo jammer van deze tijd, dat het onderwijs ook niet meer. Het is allemaal zo beperkt. Je kan hier op een universiteit niet meer alles door elkaar leren. Maar het is gewoon echt heel erg gespecialiseerd.
Ja, je wordt naar een specialisme gedwongen.
Ja, en dat is echt wel vrij vroeg.
Ik zou zelf ook eigenlijk, ja, de humanoria, zoals dat zo mooi heet. Een combinatie van allerlei vakken en dan van alles een beetje weten. Misschien word je daar juist dan een hele mooie persoon door of zo.
Ja, nou, homo universalis noem
je. Ja, zoiets dergelijks.
Ja. Nou, kunst en wetenschap kunnen combineren. En
een beetje literatuur erbij. Ja. Dan misschien is nu en dan een uitstapje naar de fysische geografie of zoiets dergelijks.
Ja, en ik denk dat je dat soort mensen ook wel echt nodig hebt, ook in deze tijd, om de samenhang weer te kunnen zien. Omdat ik het idee heb dat de wetenschap bepaalde oorzaak-gevolg uit het oog verliest. Er is een veel grotere samenhang dan mensen beseffen. Dat een 1 of 2 graad opwarming is niet zomaar een zeespiegelstijging. Nee, het is een gigantisch systeem wat wij helemaal niet kunnen overzien. Wat in elkaar gaat klappen dan.
Systeemverandering.
Ja. En ik denk dat die wetenschappers, zoals bijvoorbeeld Alexander von Humboldt, is een van de eerste die dat hele systeem overzag. En dat je dat soort mensen nodig hebt.
Ben jij misschien een eeuw te laat geboren?
Misschien wel. En ook verkeerde geslacht ook, hoor. Want ik denk dat ik als vrouw in die tijd ook niet zoveel had kunnen uitrichten.
Maar... Ja, misschien juist als eerste.
Ja. Ja, er waren er wel. Zoals de zus van Herschel. Die deed ook waarnemingen. Maar die werd niet echt erkend.
Je zat ook met zo'n hoepelrok dan natuurlijk.
Ja, dat is ook onhandig. Mary Anning bijvoorbeeld, die in Lyme Regis al die dino's op heeft gegraven. Ja.
Dus er waren wel degelijk vrouwen?
Ja, maar ze waren wel een heel ondergeschikte rol.
Ja, die 19e eeuwse mens, ik verbaas me er ook vaak over. Kijk, in mijn boeken komt de 19e eeuw disproportioneel vaak voor. Omdat het ook zo'n eeuw is waarin het ineens heel erg snel ging allemaal. Ja, en ook dat begrip van de aarde ineens heel erg snel toenam. En dat is ook voor de deel te danken aan een stel fanatici, zou je kunnen zeggen.
Absoluut, ja.
Mensen die als een idioot gingen graven ergens. Of die achter van die kanaalgravers aangingen. Om te kijken van wat halen die uit de grond.
Ja, of op zoek gingen naar de oorsprong van bepaalde rivieren. Ergens in een of ander ondoordringbaar regenwoud. En hun eigen leven op het spel zetten daarmee. Ja, het was een heel ander soort mensen dan wat je nu ziet.
Hesterloef, ik wil je heel hartelijk bedanken dat ik met je mocht praten vandaag. Dit was Tijdreizigers. De podcast over tijd en plaats.